issues mee, geen probleem. Dan had er gestaan, niet afhankelijk zijn van de situatie, maar van de relatie. En dat is iets wat best vaak klinkt. Kijk, daar is die. Hey. Zie je? Maar dan gaat het er dus om standvastig te blijven. En je vertrouwen te blijven stellen op jouw Heer. En zijn dan al die moeilijkheden zomaar verdwenen? Moet je daar dan zomaar overheen stappen? Nee, want we zitten er middenin, of we ervaren het. Het is er. Maar ik denk dat we vanmorgen mogen leren om te midden van die situatie ons te richten op onze Heer. En te bemerken dat je zelf in die moeilijke situatie niet alleen staande kan blijven, maar zelfs tot een lofzang kan komen tot jouw Heer. En hoe mooi is dat we dat vanochtend in de zangdienst van Wilma al hebben kunnen doen. En ik denk bij mezelf, als we dat toch eens met elkaar kunnen gaan beleven, ondanks de situatie om ons heen, tot een lofzang komen voor onze Heer. Ja, hoe geweldig zou dat zijn. En ik wil vanochtend samen met u leren van een man die ondanks zijn moeilijkheden, ondanks zijn klacht, komt tot een lofzang voor zijn Heer. En we kunnen dat lezen in Jeremia. Jeremia 20, vers 7 tot 18. En ik wil er één vers uithalen, Jeremia 20, vers 11. U kunt dat 7 tot 18 voor uzelf lezen. De kerntekst van vanochtend is vers 11. Maar de Heer staat mij terzijde als een machtig krijgsman. En daarom komen mijn belagers ten val. Ze krijgen mij niet in hun greep. Ze zullen diep worden beschaamd. Ze zullen hun doel niet bereiken. Er staat iets te gebeuren. De tijd is nabij. De Heer is nabij. Hij is nabij gekomen. Heel dichtbij gekomen. En hij maakt Gods plan bekend. Hij wil ons steeds verder duidelijk maken wat er nodig is. En waar het naartoe gaat. Het is Gods voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken. En alles in hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen onder Christus. En dat geheimenis heeft God in al zijn wijsheid en inzicht onthuld. Dat lees je in Efeze 1 vers 10. Dat mogen we voor ogen houden. Daar mogen we ons naar uitstrekken. Daar ons aan vasthouden en ons vertrouwen op stellen. En in dat vasthouden aan, in dat vertrouwen stellen op, mogen we vanmorgen leren van een man als Jeremia. Jeremia, die vasthoudt, ondanks alle tegenstand, ondanks alle tegenwerking, houdt hij vast aan zijn vertrouwen op zijn God. Jeremia, hij leeft in een tijd van de laatste koningen van Juda. Hij maakt de verwoesting van Jeruzalem mee en het begin van de Babylonische ballingschap. Hij is afkomstig van een priestergeslacht en zijn naam betekent: mogen de Heere verhogen. In Jeremia 1, vers 5 tot 9... kunnen we lezen over de roeping van Jeremia. Daar staat: voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had ik je aan mij gewijd. Had ik je een profeet voor alle volken gemaakt. Ik riep: nee, Heer, mijn God, ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong. Maar de Heere antwoordde: zeg niet, ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. En de Heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei mij: hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. De Heer zelf roept Jeremia hier tot zijn taak als profeet. God zelf roept de profeet in Jeremia tevoorschijn. God toont in dit hoofdstuk Jeremia 2 visioenen. En hij geeft hem een goddelijke opdracht en een belofte. Maak je gereed en zeg hun alles wat ik je opdraag. Jeremia 1 vers 17. Ik maak je nu tot een vestingstad, een ijzeren zuil, een bronzen muur, om stand te houden tegen het hele land, de koningen en leiders van Juda, de priesters en het volk. Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan. Jeremia 1 vers 18. En dan zijn er twee dingen die mij daarin opvallen, in deze roeping van de profeet Jeremia. Allereerst staat hij niet te springen om als profeet aan de slag te gaan. Hij vindt zichzelf veel te jong, veel te onervaren, mist in zijn ogen status of gezag om namens God te spreken. Opmerkelijk, want als Mozes geroepen wordt, vindt Mozes zich veel te oud en niet in staat om te spreken. En Jesaja vindt dat hij onreine lippen heeft. Daar gaat het niet om. God ziet het hart. En hij roept hen. En hij maakt het mogelijk. Toch geeft God hem een duidelijke opdracht en geeft Jeremia een belofte. Ik geef je mijn woorden in je mond. Jeremia 1 vers 9. Het geeft aan dat Jeremia geen eigen boodschap verkondigt, maar dat hij door God is aangesteld om als zijn profeet op te treden. En God geeft Mozes al in Deuteronomium 18 vers 18 zicht op het aanstellen van profeten. Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. En zo gaat het hier precies. Zo gaat het hier bij Jeremia precies. Een ware profeet spreekt wat God hem heeft opgedragen. En dat woord zal net zo snel uitkomen als een amandelboom in het voorjaar uitbot. Jeremia 1 vers 12. En dan heel eventjes de aanvulling. Een amandelboom is de eerste boom die in het Midden-Oosten na de winter gaat uitbotten en bloesem geeft. Vroeg in het voorjaar groeien de knoppen en geeft de amandelboom bloesem. En daarmee reageert de amandel veel sneller op de lentezon en de lenteregens. Iets om over na te denken. Jeremia wordt opgeroepen om niet bang te zijn. Laat je door hen geen angst aanjagen. Ga niet in op de aanklacht, de intimidatie vanuit de vijand. Houd je aan mijn woorden. Jeremia, hij zal tegenstand vanuit de kant van koningen, vorsten, priesters, ja zelfs de bevolking van Juda ervaren, vanuit zijn eigen volk. Maar Gods bescherming is Jeremia nabij. Hij zal Jeremia maken tot een vestingstad, een ijzeren zuil, een bronzen muur. 1 vers 18. Hij maakt Jeremia duidelijk dat heel zijn leven in Gods hand is. God zelf staat Jeremia bij. Zo spreekt de Heer. Ik denk, wat een begin voor Jeremia. Wat een perspectief. Wat een belofte. Maar ook wat een opdracht krijgt Jeremia hier. Maak je gereed en zeg hun alles wat ik je opdraag. Ik maak je tot een vestingstad, een ijzeren zuil, tot een bronzen muur, om stand te houden tegen het hele volk, de koningen en leiders van Juda, de priesters en het volk. Zij zullen je bestrijden, maar ze zullen je niet verslaan. En voor morgen, voor ons, voor jou en mij. Jezus roept ook jou en mij om ons in te zetten voor Gods plan. Hij wil door ons. Of hij wil ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen. Om ons de eerste te maken in zijn schepping. Jacobus 1 vers 18. Hij openbaart het voornemen van God. En wil dit in jou en in mijn leven helemaal tevoorschijn roepen. Hij wil het zoonsleven waartoe hij je geroepen heeft helemaal invulling geven. En door zijn woord en werking van Gods geest kan hij in jou en mijn hart spreken en werken. En wij mogen hem daartoe alle ruimte, de volle ruimte voor geven. En daarin de woorden van hem ten volle gaan verstaan en begrijpen. En heel belangrijk voor ons nu vandaag, vandaag de dag, om zijn woorden niet alleen te verstaan, niet alleen te begrijpen, maar wij mogen zijn woorden profetisch gaan verstaan. En daardoor helemaal gaan begrijpen in welke tijd wij mogen leven. Ik moest ook denken aan Jesaja. Een man die op een vergelijkende manier wordt geroepen als Jeremia. Wat een roeping hebben die mannen toch meegemaakt. U kunt dat lezen in Jesaja 6. Die beschrijft de roeping van Jesaja. Jesaja ziet daar de Heer. Gezeten op een hoog verheven troon. De zoom van zijn mantel vervult de hele tempel. Jesaja ziet God op de troon, omgeven door de serafs. Gods heilige engelen, de ark van het verbond. Gods troon in het heilige der heiligen, de meest verheven plaats. Daar troont God. Gods aanwezigheid, de zoom van de mantel, vervult de hele tempel. En Jesaja komt tot een diepe besef van de heiligheid wat hij daar mag zien. Wat een prachtig gebeuren. Je zal het maar mee mogen maken. En dan zegt Jesaja, ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei, nu zijn je lippen gereinigd. Vanuit het besef dat Jesaja voor de troon van God staat, mogen we uit dit gedeelte opmaken dat de seraf een gloeiende kool neemt van het reukofferaltaar. Het reukofferaltaar dat ten tijde van de tabernakel in het heilige stond, voor het voorhangsel dat het zicht op het heilige ontnam. Vanuit die heilige plaats worden de lippen van Jesaja hier gereinigd. En we hebben kunnen lezen dat hier op een gelijke wijze Jeremia wordt aangeraakt door God om woorden Gods te kunnen spreken. En op die manier, geloof ik, komt God ook ons tegemoet. Door onze hoge priester, Jezus Christus, die in ons het plan van God tevoorschijn wil brengen, hij roept ons. Hij roept jou. Hij roept mij. Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? Ik antwoordde, hier ben ik. Stuur mij. Jesaja 6, vers 8. Wat een mannen. Jeremia, Jesaja, grote profeten die hun tijd verstaan. Welk beeld hebben we bij een profeet? Welk beeld hebben we bij profeteren? Als je het opzoekt in het woordenboek, dan staat er bij profeet iemand die goddelijke openbaring ontvangt en die aan anderen heeft mee te delen. En bij profeteren staat in opdracht van God spreken. Het evangelie verkondigen. Ik begrijp, zoals het Van Dalen, wat hij hier probeert te beschrijven. Maar ik vind het nog een beetje op een afstand staan van wat het werkelijke profeteren mag gaan inhouden en mag gaan betekenen voor jou en mij. Wellicht denk je bij profeteren aan het doorgeven van een beeld of een visioen aan de gemeente. of het doorgeven van een boodschap aangaande deze tijd. En dat zijn inderdaad uitingen, vormen van profeteren, en kan, indien men volledig afgestemd is op de Heer, echt zijn uitwerking hebben in het leven van broeders en zusters en daarmee in de gemeente van Jezus Christus. Maar ik geloof dat de Heer het vanochtend heel dichtbij wil brengen voor een ieder van ons. Profeteren mogen we simpel beschrijven als het spreken van woorden Gods. Woorden van God, volledig doordrenkt met Gods geest en direct geïnspireerd vanuit Gods troon, door God zelf. God zelf legt je deze woorden in de mond, zoals hij hier ook aan Jeremia belooft. En om die volle betekenis van profeteren te beschrijven, geloof ik dat we mogen kijken naar hoe de twee getuigen ten tijde van het zesde bezuin rondgaan. Mogen we kijken naar de kenmerken van de gemeente van de eerstelingen van Jezus Christus. De wijze waarop zij het woord van God brengen, mogen we in de definitie van profeteren opnemen. En in die tijd zijn weliswaar de kenmerken helemaal tot volheid gekomen, maar wij mogen daar nu al zicht op krijgen en die kenmerken nu al in onszelf gaan ontwikkelen. En het is goed om daarvan tot besef te komen, om daar nu al mee aan de slag te gaan in ons eigen leven. En als we dan kijken naar die twee getuigen die in die tijd rondgaan, dan krijgt profeteren de inhoud van het getuigen van licht. Het tonen van dit licht. Het in alle eenvoud spreken over God en over zijn plan. Verkondigen en tonen van het ware Godsbeeld. Spreken over Jezus en zijn werk. Prediking van zijn evangelie. Doen van zijn werken. Openbaren het beeld van de Zoon. Vol zijn van licht en leven. Het in volheid verspreiden van dat licht vanuit Gods koninkrijk. Prachtig als je dat allemaal zo bij elkaar pakt. En onze Heer spreekt vanochtend ook tot ons. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend. En zeg alles wat ik je opdraag. De Heer strekt zijn hand uit, raakt je mond aan en zegt: hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. Wees een getuige van het licht. Toon dit licht. Verspreid zijn licht. En spreek samen over zijn plan. En toon het ware Godsbeeld. Doe zijn werken. Openbaar het beeld van de Zoon in jouw leven. Je bent door hem geroepen. Je bent geroepen om je in te zetten voor zijn plan. Zijn plan bekend te maken. Zijn woorden te spreken. Je bent niet te jong of te oud, te onervaren. God roept jou. Hij wil jou inzetten voor de verdere uitvoering en realisatie van Gods plan. Wil je dat? Wil je daarvoor leven? Op die manier jouw roeping gaan beantwoorden? Getuig dan van het licht, van zijn licht. Toon het licht van Gods koninkrijk in je leven. Spreek over God en over zijn plan. Getuig van zijn werk in jouw leven. En doe wat de Heer van jou vraagt. En spreek je hartsverlangen daar maar in uit, naar jouw Heer. Heer, doe uw wil in mij. Laat uw heil volkomen doorwerken. Uw genade, uw liefde en kracht. Ik wil me inzetten om te worden zoals u. Om zo het beeld van de Zoon in mijn leven te openbaren. Even terug naar die tijd van Jeremia. In Deuteronomium 18 krijgt het volk van Israël een heel duidelijke waarschuwing van God mee. Wanneer zij in het beloofde land komen, moeten zij zich niet inlaten met de verfoeilijke praktijken van de volken die daar wonen. Er mag geen plaats zijn voor de mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wiggelaars en tovenaars. Je kunt dat lezen in Deuteronomie 18 vers 10. Er mag geen plaats zijn voor de afgodendienst. Maar in deze tijd waar Jeremia leeft, is dat wel waar het volk volledig mee bezig is. De ene na de andere koning maakt er maar wat van en houdt geen rekening met de wil van God. Het volk is ontrouw aan God. Het volk wordt steeds verder van God vervreemd. Jeremia 2 vers 5 kunnen we lezen. Welk onrecht heb ik jullie voorouders gedaan, dat ze mij hebben verlaten? Heeft er ooit een volk zijn goden ingeruild? Maar mijn volk heeft zijn eer verruild voor iets dat geen hulp kan bieden. Jeremia 2 vers 11. Israël, wanneer je op je schreden terugkeert, keer dan terug naar mij, spreekt het de Heer. Jeremia 4 vers 1. Kom terug, ontrouwe kinderen, spreekt de Heer, want jullie behoren mij toe. Ik zal één van jullie uit elke stad nemen en twee van jullie uit elke familie en jullie naar Sion brengen. Jeremia 3 vers 14. De woorden die Jeremia mag doorgeven lijken geen uitwerking te hebben op het volk. Jeremia wordt geroepen om ondanks alle te verwachten tegenstand Gods woorden te spreken. En Jeremia spreekt het volk aan op de oppervlakkigheid van hun geloof en de dubbelhartigheid tegenover God. Koningen in die tijd, ze doen wat slecht is in de ogen van de Heer. Men komt in opstand tegen het opkomende Babylonische Rijk van Nebukadnezar. De koning wordt samen met vooraanstaande mannen in Juda gevangen gezet in Babel. En daarmee gebeurt wat de profeet Jeremia heeft voorzegd. Jeremia 22 vers 25. Ik lever je uit aan hem die je naar het leven staat. Voor wie je zo bang bent, koning Nebukadnezar. Je wordt weggevoerd naar een land waar jullie niet geboren zijn. Jeremia ziet het aankomen. Hij waarschuwt het volk. Laat de weg van God zien. Maar ondanks de oproep van Jeremia om terug te keren naar hun God, wordt het volk overmeesterd en uiteindelijk overgeleverd in ballingschap. En het doet Jeremia verdriet. Zelf volledig gericht op zijn God. Een hart van liefde brandende. Maar hij wordt niet gehoord. Sterker nog, hij wordt bestreden, geslagen en vastgezet. En dan de woorden van zijn God. Wees voor niemand bang. Want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. Ik maak je nu tot een vestingstad, tot een ijzeren zel, tot een bronzen muur, om stand te houden tegen het hele land. Ze zullen je bestrijden, maar je niet verslaan. Want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. Ik denk, het is een aansporing die we onszelf ook te harte mogen nemen. Ik geloof dat de Heer ons vanochtend roept om in tijden van tegenstand, moeilijkheden, vast te houden aan onze roeping. Om standvastig te blijven. Ons vertrouwen blijvend te stellen op onze Heer en God. Ondanks tegenwerking. Ondanks miskenning, ontkenning, hoon en spot. Nu al die standvastigheid oefenen voor de tijd die komende is. De kenmerken van de gemeente van de eerstelingen nu samen onder leiding van onze Heer in ons eigen leven gaan ontwikkelen. En dan mogen wij als gemeente en persoonlijk het volle licht van Gods koninkrijk gaan verspreiden. Het beeld van de Zoon volledig gaan beantwoorden en openbaren. Wil jij dat ook? Het lijkt hier in Jeremia 20 dat de profeet het niet meer ziet zitten. Een uitzichtloze situatie. Een volk dat niet wil luisteren. En zoals voorzegd is weggevoerd naar Babel. Tegen wil en dank is Jeremia profeet geworden. Jeremia moest een niet gemakkelijke boodschap brengen. Met als gevolg dat hij door zijn eigen volk niet wordt begrepen en wordt bespot. Jeremia ervaart het leven als een profeet als een zware last. Ervaart verdriet en pijn. En ik voel dat met hem mee. Woorden van God mogen spreken. Woorden van leven tot behoud. Woorden die diep in je hart zijn gevallen door een directe aanraking van God. Vanuit een persoonlijke liefde en toewijding beantwoorden aan je roeping. Daar je leven helemaal voor inzetten. En dan geen gehoor vinden. Enkel vernedering, hoon en spot vanuit je eigen omgeving. Vanuit je eigen volk. Natuurlijk, dat doet pijn. Verdriet. Maar ondanks alles is er die onbedwingbare liefde voor zijn God. Het hart van Jeremia springt op als een vuur brandende voor zijn God. Dan laait er in mijn hart een vuur op. Ik doe moeite om het in bedwang te houden, maar ik kan het niet. En samen met Amos belijdt Jeremia: God de Heer heeft gesproken. Wie zou er niet profiteren? Je kunt dat lezen in Amos 3 vers 8. Ondanks de uitzichtloze situatie, ondanks de tegenstand van zijn vijanden, stelt Jeremia zijn vertrouwen op zijn God. Dat is de tekst van vanochtend. Maar de Heer staat mij terzijde als een machtig krijgsman. Daarom komen mijn belagers ten val. Ze krijgen mij niet in hun greep. Ze zullen diep worden beschaamd. Ze zullen hun doel niet bereiken. Jeremia houdt vast aan de belofte van zijn God. Ik zal je terzijde staan en je redden. Jeremia 1 vers 8. Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan. Ik zal je terzijde staan en je redden. Hoofdstuk 1 vers 19. Want ik zal je terzijde staan. Om je te beschermen en te redden. Jeremia 15 vers 20. Vol vertrouwen weet Jeremia zich veilig bij zijn God. Jeremia vertrouwt zich aan God toe. En het uitspreken van dat vertrouwen mondt vervolgens uit in een lofzang voor de Heer. Zing voor de Heer. Loof de Heer. Jeremia 20 vers 13. Lof en aanbidding stijgt op als een welriekend reukwerk. En daarom kan Jeremia verder met zijn bediening. Hij richt zich op de hemelse zaken, niet op die van de aarde. Hij richt zich op het onzichtbare en niet op het zichtbare. De werkelijkheid van God gaat ver boven alles uit. Hij wijdt zijn hele leven aan de Heer. We ervaren steeds meer het goddeloze om ons heen. De antichristelijke geest miskent het werk van Jezus Christus. En daarmee de gemeente van Jezus Christus. Daarmee jou en mij. Verachting, ontkenning, hoonspot, laster en leugen. Vervolging en lijden omwille van het evangelie. Het is de vijand alles aangelegen om het werk van Jezus en zijn gemeente in een ander licht te stellen. Met laster en leugen, aanklacht, achterklap, verdachtmakingen. Hij probeert de gemeente van Jezus zwart te maken. Probeert hij de gemeente in een kwaad daglicht te zetten. De prediking over God en zijn plan, over Jezus en zijn werk, probeert hij onderuit te halen en te overschreeuwen. De werken te kleineren door ze met verbijsterende wonderen en bedriegelijke tekenen te overvleugelen. Op deze wijze het licht van de zon, maan en sterren ontnemen. Gelovigen beroven van het licht en het leven dat God voor hen bedoelt. De vijand wil roven wat Jezus mensen wil geven. En wat mensen in zijn gemeente kunnen vinden. Hij wil beletten dat zij daadwerkelijk tot Jezus komen en zich voegen in zijn gemeente. De Bijbel noemt deze periode de grote verdrukking. De gemeente ervaart deze tijd als Jezus zelf, tijdens zijn bediening op aarde. En in zekere zin, ook zoals Jeremia hier, louter goed doen en toch worden gesmaad. Enkel licht verspreiden en toch worden gehaat. Van de twee getuigen wordt in Openbaring 11 vers 3 geschreven dat zij profeteren in een boetekleed. MBG met de zak bekleed, met een rouwkleed, Groot Nieuwsbijbel. En dit is een verwijzing naar die smaad, naar de hoon en die verachting die zij van de antichrist te verduren krijgen. Terwijl zij het evangelie van Jezus Christus prediken en zijn werk doen. Maar wat staat er ook? Ondanks die verdrukking gaan de twee getuigen blijmoedig rond. Met de Heilige Geest gezalfd, vol van genade en kracht. En deze kenmerken mogen wij nu gaan ontwikkelen. Mogen wij nu ons eigen maken. Met hun medegetuigen roepen zij alle gelovigen die nog geen volledige keuze voor Jezus Christus hebben gemaakt, om weg te trekken uit Babel. Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonde en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Openbaring 18 vers 4. Blijf niet in de voorhof staan. Ga met ons die tempel binnen. Dan word je niet vertrapt. Dan krijg je deel aan het waarachtig leven van Gods koninkrijk. De gemeente wordt in die laatste fase opgeroepen om trouw te blijven en te volharden. En wij worden vanmorgen opgeroepen om die trouw, om die standvastigheid en volharding ons eigen te maken. Blijf bij het getuigenis van Jezus, jouw Heer. Maak je gereed voor de wederkomst van de Heer. Span je in om zijn komst te bespoedigen. Beantwoord zijn oproep vanuit het gouden altaar. En besef welke plaats jij daarin mag innemen. Wij mogen, onder leiding van Jezus onze Heer, staan voor Gods troon, vol lof en aanbidding. Een geweldig reukwerk mag opstijgen in Gods tempel. Van het gouden altaar voor de troon. Openbaring 8 vers 3. Ga in op de woorden. Ga in op de woorden van Jezus. Vol dankbaarheid. Voor alles wat is en wat komt. En wij mogen met volle overtuiging vasthouden aan alles wat God wil. Colossenzen 4 vers 12. Tot een goed werk volkomen toegerust. 2 Timotheus 3 vers 17. En dan wil ik afsluiten met een tekst uit 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 en 24. Mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw. Hij zal het ook doen. Amen.